En we zijn er weer. De tweede 21 podcast in het nieuwe formaat. Maar we hebben oude bekenden erbij en nieuwe mensen erbij. We zitten met z'n zessen bij elkaar op dit moment, dus ik zal ze even voorstellen. Allereerst hebben we Pascal.
Hoi, allemaal.
Een nieuw stem die jullie nog niet gehoord hebben is Rob.
Hallo, hallo.
En iemand die jullie wel al kennen, dat is Maya.
Hi.
En bij Maya zit ook een jury.
Oh, hallo.
En tegenover mij zit Marina.
Hoe kan het ook anders zijn?
Ja, hoe hallo, kan het ook anders? Nou, leuk. Hey, wat gaaf. De 21-podcast is aan het groeien. Inmiddels zijn we met 6 man zijn we van start. Wat ontzettend gaaf. Dus ik denk dat het goed is om een klein beetje een voorstelrondje te doen voor de mensen die jullie nog nooit gehoord hebben. Rob, laat ik bij jou beginnen. Zou jij je even willen voorstellen?
Ja, sure. Waar beginnen we? Het verhaal is natuurlijk lang. Vrij vroeg erin gesprongen, heel het verhaal van crypto meegeride. Uiteindelijk, na veel te lang het licht van Bitcoin, die orange bright light op Bitcoin gezien. En daarmee ook de nood, ja, ik moet hier iets mee doen, whatever it is. En Bitsaga was born. Dat is Bitcoin producten, diensten, hardware, wallets, miners, workshops, consultancy, uitleg. Recent ook zijn we software beginnen bouwen, maar dat is allemaal nog heel erg vroeg en voorbarig. Maar Bitcoin-only stuff natuurlijk en gewoon de missie om Bitcoin breder in de wereld te dragen natuurlijk.
Cool, yes. Dus eigenlijk is een beetje de missie driving Bitcoin adoption. En dan op welk gebied dan ook, of dat nou via miners is, of via hardware wallets, of zelf software. Vind ik wel interessant om daar wat meer dadelijk over te weten te komen. Maar dat is dus een klein beetje het idee van Bitsaga.
Absoluut. Yes, indeed.
Oké. Nou, de luisteraars hebben Maya al in vorige podcasts gehoord. Maar Maya, kan je jezelf toch nog heel eventjes introduceren?
Een vriend vertelde me over Bitcoin in 2012. En toen was het nog echt, of naar mijn mening, in kinderschoentjes. Ik heb het een beetje gevolgd. 2014 heb ik me meer erin verdiept. En toen steeds dieper en dieper de rabbit hole in.
Mm-hmm.
En toen op een gegeven moment had ik zoiets van, Bitcoin is de oplossing voor alle problemen wat we hier hebben in Suriname. Onze economie, onze corruptie, alles. En toen was de missie om Suriname tot, ja, op een Bitcoin-standaard te krijgen. En toen heb ik daar heel veel verschillende paden voor gevolgd. Om uiteindelijk weer terecht te komen bij 21. En toen 21 gestart, ongeveer een jaar. Of ietsje langer dan een jaar geleden. En dan, toen met de tour begonnen. Een beetje op alle conferenties ook. Geholpen met events en alles. Gewoon wat voor contributie ik ook dan kon geven. Dat maar, ja, zeg maar, waarde proberen toe te voegen aan de community. En ja, nu nog steeds bezig in Suriname hard aan wat projecten. En dan gaat het inderdaad ook over educatie. Voornamelijk educatie, infrastructuur, om een beetje meer merchants on board te krijgen.
Mm-hmm.
Ja, het gaat hier dus ook eigenlijk om het pushen van adoptie. Op welke wijze daar ook.
Ja, cool. En bij jou is op dit moment ook jury. Dus
yes,
jury, wil je ook eventjes voorstellen?
Jazeker. Even kijken hoor, waar wil ik eens beginnen. Ja, ik heb een paar jaar terug een blockchain crypto team bij een grote bank opgezet. Maar na een paar jaar blockchain projecten zag ik dat eigenlijk de enige use case voor blockchain Bitcoin was. Dus eigenlijk is in 2020 100% Bitcoin gegaan. Ik heb onder andere de Rings of Fire geleid, de SOS Radio Community.
Mm-hmm.
Ik bouwde PT Clock, een open source hardware project, die ook in de podcast een paar keer langskomen. En nu ben ik onder andere samen met Maya bezig om via Daedalus Labs eigenlijk de maatschappij om te denken hoe het zou gaan functioneren op Bitcoin standaard. En daarnaast ben ik ook nog part-time bij Stadwerk.
Ja, wat cool. Wat ik hoor is dat gewoon iedereen bezig is met Bitcoin dingen. En ik vind het ook wel leuk dat we hier bij elkaar zitten met 6 man die ook gewoon dingen doen voor Bitcoin. Die gewoon Bitcoin vooruit willen brengen. In principe is deze podcast niks anders dan gewoon een online meetup. Dat we gewoon 1 keer in de 2 weken ongeveer bij elkaar komen. En dat we zeggen van wat is de afgelopen 2 weken gebeurd? Waar willen we het met elkaar over hebben? Wat zijn interessante onderwerpen op dit moment? Vraagstukken noem maar op. Een van de eerste onderwerpen waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Greg Wright is not Satoshi. Greg Wright is not Satoshi. Want de rechter heeft geoordeeld. Wie heeft het een beetje gevolgd?
Halfjes.
Ja, ik heb me bewust een beetje niet meer bezig gehouden.
Okay.
Want het was natuurlijk wel duidelijk wat... in ieder geval voor mij was al wel een tijdje duidelijk wat de uitkomst was.
Ja.
En ik vond vooral... Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat er daadwerkelijk mensen zijn die hem blijkbaar echt geloven.
Ja, in principe, je kan zien hoe mensen over Greg Wright denken. En sommige mensen die geloven hem inderdaad nog steeds. Maar het is in ieder geval duidelijk dat hij dus niet Satoshi is. Want dat heeft dus nu per wet vastgesteld. Marine, wilde jij er iets over zeggen?
Nee, ik zit natuurlijk, denk ik, het minst lang nou bij het clubje. Mm-hmm. Het grappige is dat eigenlijk meteen toen jij dat vertelde... Hè, en mij introduceerde en vertelde... ja, we weten niet wie het is. Er is wel iemand die beweert dat te zijn. Dat ik meteen zo'n gevoel had van... maar dat strookt zo totaal niet. Je kan niet aan de ene kant je terugtrekken... en je handen eraf trekken en zeggen... het is een goede handen, succes ermee. En vervolgens een paar jaar later zo hard schreeuwen... dat jij het wel bent. En dat ik had eigenlijk al meteen zoiets van... dit klopt niet, dit kan niet. Dit staat zo haaks op het eigenlijke idee... of hè, op het eigenlijke motivatie van Satoshi Nakamoto. Dus ja, hoe harder je roept dat je het bent... hoe minder ik je eigenlijk geloof. En dat is ook wel grappig dat het nu ook zo uitkomt.
Ja, en volgens mij is het voor Satoshi Nakamoto... redelijk eenvoudig om te bewijzen dat hij Satoshi Nakamoto is... Je hoeft maar een message te signen met een van de private keys. En dan is het nog steeds niet 100% zeker dat het Satoshi Nakamoto is. Maar dan ben je dus iemand die toegang heeft tot de private keys van Satoshi Nakamoto. Er is een verschil dan dat je daadwerkelijk Satoshi Nakamoto bent. Maar ja, ook dat heeft hij niet gedaan. Dat zou voor mij misschien... Ik weet niet of mij aan het twijfelen zou brengen. Zou dat iemand hier aan het twijfelen brengen op het moment dat er een private... als er een message gesigned wordt met een private key waarvan we weten dat die van Satoshi Nakamoto is?
Ja, ik denk dat sowieso best wel veel mensen zou verbazen. En ik denk dat het ook wel de mate van decentralisatie van Bitcoin natuurlijk doet.
Ja.
Want ik denk juist dat de kracht van Bitcoin is dat niemand weet wie Satoshi is.
Het is anoniem. Je kan niemand eigenlijk aanklagen.
En ik denk in ieder geval voor mij... is een belangrijk aspect van Bitcoin juist dat het geen leider kent. Dus ook, zeker ook als je terugkijkt naar de begintijd van Bitcoin, op het Bitcoin Talk Forum,
mm-hmm.
heeft degene die dus het Satoshi-account in ieder geval Bitcoin Talk beheerde, en was ook een GMX-e-mailadres, heeft op een gegeven moment toen ook een uitspraak gedaan over dat, volgens mij was het Wikileaks, de aandacht trok die Bitcoin op dat moment kon gebruiken.
Yeah.
En dat hij eigenlijk kort daarna toch maar de afstand van heeft gedaan. Dat hij zelf ook vond dat hij eigenlijk dat soort uitspraken niet kon doen.
Mm-hmm.
Ja, dat was voor mij ook het moment eigenlijk waarbij ik echt zoiets had van this is really going to blow up. Het moment toen dat van Wikileaks uitkwam en je donaties kon doen in Bitcoin.
Ja.
Yeah. This is gonna go global.
Ja. Ja, en de rest geschiedenis, om het zo maar te zeggen. Ja.
Ja.
Oké, dan denk ik dat we het puntje met Greg Wright besproken hebben. Rob, jij...
Ik heb misschien nog wel, als ik eventjes mag inspringen, misschien ook nog wel een klein woord over Greg Wright, want ik vind...
Voor mij was die moeilijk om te negeren. Ik kwam op een gegeven moment ook wel, had ik er echt genoeg van. Maar ik vind het op zich ook wel ergens mooi dat we het stukje van het systeem, zijnde de rechtsstaat, eigenlijk nog wel aan onze kant hebben kunnen krijgen. En zien dat het voor het goede is gebruikt geweest. En dat niet zomaar iedereen met veel geld, want er zit een flink stuk kapitaal achter die man, achter die cult, dat het juiste wel effectief daaruit is gekomen. Dat vind ik op zich eigenlijk wel mooi om te zien. Ik hoop ook dat het niet het einde is en dat er nog voor perjury opvolging komt, waardoor hij effectief crimineel wordt vervolgd. Nu was het een civiele en dat hij effectief jaren, maximaal 7, zoveel misschien niet, maar ja, die man mag van mij effectief gaan zitten. Dit is echt verschrikkelijk. Als hij half links de kant nog maar had gekregen om te doen wat hij zou willen doen, dat is echt, ja, ze noemen ons toxisch, maar dat is echt toxisch. Dat is echt, die man moet echt... Die mag eventjes weg worden gestoken. Het is absoluut psychopathisch gedrag. En het recht is even geschiet. En iedereen die daar zo grondig heeft liggen over onderzoeken en rapporteren. En heel de community die zich erachter zit. En die, ja, door Trust Verify zaken er consistent zien uitgepluist worden. Was echt wel mooi om te zien. Om het eindelijk mooi te zien goedkomen. Veel van de mensen zoals Otlo Naut, die er echt heel hard en heel veel van hebben afgezien. Dus
ja, dat,
ja, ik vond het op zich wel interessant, een mooi verhaal.
Precies, dat is het. Als je gaat kijken, er zit niet een klein beetje veel geld achter, maar er zit gigantisch veel geld achter. En welke mogelijkheid hij zou hebben op het moment dat hij als Satoshi Nakamoto aangemerkt zou worden, dan zou hij in principe op de Bitcoin die voor Satoshi Nakamoto toegekend zijn, zou die leningen kunnen pakken en dergelijke. En daarmee nog veel meer geld zichzelf kunnen toe-eigenen. Of in ieder geval daar een lening voor aan kunnen gaan. En inderdaad, het grappige wat deze zaak nou voor elkaar heeft gekregen, is dat ongeveer iedereen Satoshi is, behalve Craig Wright. En als je gaat kijken naar de zaak met Hodelnaut, is het inderdaad het geval. Volgens mij moet Hodelnaut moet bewijzen dat Craig Wright niet Satoshi is in zijn zaak. En eigenlijk heeft hij dat met deze zaak voor een deel van elkaar gekregen. Want er is een gerechtelijke uitspraak dat Craig Wright geen Satoshi is. En daarmee kan er dus eigenlijk een domino-effect ontstaan in andere rechtszaken waar Craig Wright in verwikkeld is.
Ja, dat is toch prachtig. Ik bedoel, als je ook terugdenkt aan hoe... Ik kan me nog herinneren, hij postte het op Twitter, dat er dus een zaak tegen hem was aangespannen en hoe de hele community eigenlijk samen achter hem begon te staan en ook begon te steunen. Ook gewoon om de financiële risico's ook te steunen.
Je bedoelt
Hodel nou? Ja, dat was echt mooi om te zien.
Ja, en Jaden Holnout, ook Peter McCormack, die heeft er echt wel flink last van ondervonden.
Ja.
En ja, wat ik echt helemaal bizar vond ook, dat ze dus echt ook een bounty hadden gezet, geloof ik, voor het doxen van Holnout en dat soort dingen. Echt
ja, precies.
Een hele laffe trucjes eigenlijk.
Ja. Ja, het is... dus in principe is het effect van deze zaak toch eigenlijk wel heel erg belangrijk voor Bitcoin. Ook al weten we eigenlijk allemaal dat Craig Wright niet Satoshi is, maar toch het effect wat dit gaat hebben op Bitcoiners, anonieme Bitcoiners, minder anonieme Bitcoiners, maar in ieder geval mensen die willen dat Bitcoin daadwerkelijk echt vooruit gaat, ja, heeft het toch wel een effect op volgens mij. En daarom vond ik het wel een interessante zaak om deels van de zijlijn te volgen. Ik heb niet elke dag elke tweet gezien van... er waren een aantal reporters in de zaal, maar ik heb dat wel een paar dagen zijdelings gevolgd, omdat ik het gewoon interessant vond wat er gezegd werd. En ben eigenlijk natuurlijk niet verrast, maar wel heel blij dat dit de uitkomst is. En inderdaad, wat Rob daarnet aangaf, het feit dat het toch nog in mainstream rechtelijke... dat het in de rechtszaak nou bevestigd is dat hij het niet is. Dat is dan wel een hoop voor voor Bitcoinland, om het zo maar te zeggen.
Ik wou er toch nog even iets aan toevoegen. Dat is gewoon een bedenking die ik maak toen ik erover begon te lezen. In de media dan. Ja, het wordt wel zo afgeschreven. Nu, voor de mensen die Bitcoin begrijpen, is dit allemaal heel logisch natuurlijk. Voor mijzelf ook. Ik heb nooit niet getwijfeld eigenlijk. Maar voor het narratief van ja, Bitcoin heeft geen oprichter of dat is het meest voorkomende precedent bijna, dat altijd naar boven komt bij mensen die niet zo heel veel van Bitcoin weten, is van ja, maar ja, wie is dat en wie zit daarachter? En zolang dat eigenlijk een geheim blijft, is dat voor mensen die het niet zo goed begrijpen, dikwijls wel weer een soort van drogreden om te zeggen van ja, kijk, het is toch niet helemaal kosher.
Mm-hmm.
En door deze rechtszaak, het is waar, recht is geschied, maar het is natuurlijk ook weer een narrative dat moet in de blijven. Het krijgt ook heel veel media-aandacht. Dus het is toch wel ergens, denk ik, ook een narratief dat de media of de overheden of zo toch ook wel willen laten bestaan naar de mensen toe, hè, naar de bevolking toe.
Dat de oprichter van Bitcoin anoniem is. Dat hij niet bekend is en dat er in principe dat we niet weten wie het is en dat we daarom in principe dat er altijd een soort van zwart randje omheen kan zo gezet kunnen worden.
Ja, en het menselijke brein is ook zoiets, iets dat we niet kennen, vinden we gevaarlijk. Mm-hmm. Hè? Dus dat is zo'n beetje die psychologische oorlogsvoering bijna tegen Bitcoin, vind ik dan persoonlijk. Dat nu gevoerd wordt eigenlijk, door dit proces nu eigenlijk nog wat meer aandacht te geven in de media. Mm. Maar dat is een persoonlijke side note. Ik denk niet dat dat voor de meeste mensen zo aanvoelt, maar als ik het dan nu zo bij mensen die ik ken even onder de aandacht breng, of zij bellen mijzelf van, ja kijk, zie je wel, er is niemand. Ja nee, dat heb ik gezegd, maar voor de meeste mensen is dat heel onbekend en onbemind.
Maar is dat niet een beetje de samenleving waarin we op dit moment aan het opgroeien zijn, tenminste waarin we op dit moment leven, dat je heel vaak bij het handje gepakt wordt en dat je moet weten waar je terecht kan op het moment dat je ergens mee zit. En dat de mensen het niet meer gewend zijn om zelfverantwoording en zelfbeschikking te hebben.
Ja, wij kunnen daar niet mee om, hè? Wij kunnen niet om met onzekerheid.
Ja, ik denk dat wat Pascal meer bedoelt is dat mensen zoiets hebben van ja, maar dan moet toch iemand de leiding hebben.
Mm-hmm.
Dat kan toch niet, dat is toch raar. Stel, daar komt er iemand en die print dan bij of haar. En als je dan uitlegt, dat kan niet, want niemand weet wie het is, dan dat juist argwaan oproept.
Mm-hmm. Ja, en dat er dan gezegd wordt, ja oké, okay, dus als ze het niet kunnen verbieden, als ze het niet technisch kunnen lamleggen, of omdat er niet één persoon is die je kan pakken, om het zo maar te zeggen, dan moeten we het maar gaan verbieden, op die manier. Want dat zou je dan ook nog als argument kunnen geven.
Ja, er zijn te veel onzekerheden. Hè? Ik denk dat dat gewoon nu het spel is dat ze spelen. Van ja, om Bitcoin te bashen, zal ik maar zeggen. Van ja. Kijk, het op een negatieve. Ik weet niet of jullie krantenartikels gelezen hebben. Maar ze gaan dus. Ze zeggen wel dat hij het niet is. Maar ze zeggen niet waarom. Dus ze zijn niet echt heel duidelijk over waarom niet. Waardoor de mensen nog zoiets hebben van ja. Het blijft allemaal een vraagteken en ze begrijpen er Bitcoin niet beter door.
Mm-hmm.
Dat is wel jammer.
Ja, ik denk dat een beetje, ja, wat over het algemeen wel geldt over Bitcoin. Ook als je kijkt hoe hoog over ook de berichten zijn van ja, Bitcoin is gestegen, Bitcoin is gedaald. Ik denk ook hier, zeg maar, dat ze ja, dat het gewoon zo anders is dan dat men inderdaad kent.
Ja, en dat is allemaal proof of work. Dat is allemaal ervoor zorgen dat je op een goede manier informeert over hoe die zaak nou daadwerkelijk in elkaar steekt. Waarom is die het wel? Waarom is die het niet? Waarom dat je voor jezelf met argumenten komt en kijkt van wat strookt met jou? En dat is proof of work. Je hebt er eventjes wat tijd voor nodig om dat erachter te komen.
Ja, daar heb ik ook nog steeds soms een beetje moeite mee. Er is zoveel informatie.
Mm-hmm.
Eigenlijk wel gewoon te vinden als je weet waar je moet zoeken. En er komt ook steeds zoveel bij. Weet je, dat het bijna moeilijk is om bij te houden. Je bent gewoon eigenlijk constant bezig Bitcoin tot je te nemen.
Mm-hmm.
En ik heb ook altijd steeds het gevoel van... ik weet niet. I know shit and then I don't know shit.
Ik denk dat Bitcoin zo complex is en zoveel raakt. Mm-hmm. Dat als je Bitcoin eindelijk een beetje begint te begrijpen... dat je dan eigenlijk tot een relatie komt dat je eigenlijk begrijpt dat je niet begrijpt.
Nee, zeker. Je kan elke dag, de hele dag blijven doorleren tot het eind van je leven. En dan snap je nog maar een heel klein beetje van Bitcoin.
Ja, je zegt van hoe meer je zoekt, hoe meer je vindt.
Ja.
Ja, en los van Bitcoin ga je op een gegeven moment, tenminste, dat merk ik, hoe meer je met Bitcoin bezighoudt, hoe meer andere rabbit holes je invalt en hoe meer je ook andere dingen in twijfel gaat trekken. En dan ga je daar weer over leren. En dan ga je daar weer nieuwe dingen over leren, ontdekken, achterkomen. En op die manier ben je nooit klaar.
Dus het is één groot rabbit hole. Dat is eigenlijk de conclusie.
Ja, nee, helemaal eens met de conclusie. Je blijft gewoon aan de gang van de ene rabbit hole into the other. Ik ben op de een of andere manier bijvoorbeeld hier met... van gewoon in dorpen werken aan mining daar brengen... zodat ze een basis hebben, zeg maar, van bitcoin-inkomsten.
Mm-hmm.
Dat maakt hun renewables more feasible. Zij wordt van daaruit ook in conversaties geraakt met staatsolie. En dan heb je het ineens over OTEC en weet je, thermal energy. En dan ga je weer een heel andere rabbit hole in, ook met Bitcoin, waar het een echt een belangrijke rol kan spelen in de toekomst van energie gewoon en energieproductie.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja.
En dan blijf je gewoon, zeg maar, precies zo aan de gang. Er komen steeds nieuwe bedrijven, nieuwe initiatieven, nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen waar Bitcoin eigenlijk centraal in staat, waar je misschien nog nooit eerder aan had gedacht zelf.
En ik denk ook juist, zeg maar, doordat het zo complex is, dat nooit één persoon geweest kan zijn die stationair motor is. Ook als je kijkt naar hoeveel van de originele whitepaper nog in stand is. Ik kan me niet voorstellen dat er één persoon zo slim is geweest die dat in één keer zo samen heeft kunnen brengen.
Ja, het zijn wel eens vragen die ik mezelf stel. Zou Satoshi Nakamoto geweten hebben wat voor een geniaal systeem die in elkaar gezet heeft? En ook als je nu gaat kijken met renewable energies, dus dat in principe dat de enige valide bron is voor mining, want het is de goedkoopste stroom, en dat je daarmee dus de hele energietransitie naar groene stroom vooruit kan krijgen via Bitcoin mining, zou die met zulke soort dingen van tevoren allemaal al rekeningen hebben gehouden? Zou die dat, of is het gewoon toevallig dat het gewoon net de puzzelstukjes allemaal mooi goed in elkaar vallen met een van het begin af aan een heel mooi systeem. Hè? Dus in het begin van heb je al een heel mooi systeem, maar dat dan ook nog de wereld zo draait dat het op de een of andere manier nog beter wordt. Ik vraag me af of hij dat in eerste instantie voor ogen had gehad en misschien inderdaad, Jury, dat het niet om één persoon gaat. Ik merk aan mezelf dat ik wel de hele tijd nog in dat narratief blijf dat het één persoon is.
Ja, ook daar heb ik me ook nog wel post herinneren van Bitcoin Talk. Ik weet niet of Bitcoin Talk was.
Mm-hmm.
Dat die, want ik heb dus ook een beetje gesprekken gevolgd van, of de threads heette daar, gevolgd over hoe het dan zou gaan als alle Bitcoin gemijnd zijn. Bitcoin zoveel waard zou moeten zijn dat de miners break-even zouden draaien van de transactiekosten die ze dan binnen zouden halen.
Ja.
Dus ook, jij bent mij nog het noemen dus over het gebruik van de energie, proof of work. Ik denk dus dat ook daar dus over is nagedacht zelfs.
Ja, dus zal die er op de een of andere manier in een trajectory, dus zou die in een roadmap voor zichzelf bedacht hebben, na ongeveer 15 jaar zitten we op ongeveer 600 exahash. En dan denk je even, what the fuck?
Ja, maar ook dat vind ik dus ook weer mooi. Want in principe maakt het niet eens uit hoeveel hashing power in het netwerk zit.
Nee.
Ook weer omdat dus die difficulty aanpassing erbij zit.
Mm-hmm.
Want dat is ook, zeg maar, van, nou ja, oké, dan ga ik dus heel veel, toen nog GPU's, daarna GPU's, daarna ASIC, zeg maar, dat hij zelfs heeft gedacht aan dat het niet zou moeten kunnen, dat iemand die heel veel fiat geld bezit, enorm veel geld investeert in computing power, en daardoor een oneerlijk voordeel zou behalen.
Ja.
Dat zelfs dat al corrigeert eigenlijk in het oorspronkelijke ontwerp.
Ja, het is eigenlijk hoe meer je dat realiseert, hoe bijzonderder Satoshi wordt.
Ik moest net denken, toen jij dat vertelde, zou die daar overal over na hebben gedacht. Dan zie ik echt iemand 's ochtends met de koffie zo de krant openslaan en denk die, oh, wat hebben ze nou weer bedacht, wat ze daar nog mee kunnen, weet je? Dat die echt zo, zo van, what the fuck, ik wilde een peer-to-peer electronic cash system. En nou bedenken ze allemaal dingen wat het kan oplossen. Dat was niet de bedoeling. Also, geen idee, dat dat ding zo'n eigen leven gaat leiden. Hè? Dat, ja... Ja, weet ik ook niet. Maar er is met zoveel dingen lijkt rekening gehouden. Of het is zo geniaal op zoveel verschillende...
Kardashev-schaal.
Fronten, ja. Bizar. En dan vraag ik me ook inderdaad wel eens af... Zou die dit echt zo bedacht hebben? Of is dit toeval? Of ja,
vallen geniaal. Vallen de puzzelstukjes net zo goed in elkaar?
Ja, ja, precies. Of vallen de puzzelstukjes net zo goed, ja.
Ja, ook daar ben ik ook wel eens idee... Dus dat hij al wel meer poefrondetjes omheen heeft gegooid... En dat het genisch blok, wat wij nu als genisch blok kennen, mm-hmm. dus de versie is die op het juiste moment het beste werkte.
Mm-hmm.
Want er zit nog best wel een flinke tijd tussen het uitkomen van white paper.
Ja.
En dus het naar mij klopt, maar natuurlijk ook die specifieke krantenkop.
Ja, een maandje of drie zit ertussen inderdaad, ja. In oktober 2008 is de white paper uitgebracht en in januari is de Genesis blok gemined.
Ja, ja, 31-10, dus 31-10, 21.
Check. Allemaal leuke rabbit holes. Heel even kijken. Ik had voor mezelf een lijstje opgeschreven van drie punten waar we het over gingen hebben. Ik wilde eigenlijk nog een nieuw rabbit hole voor mijzelf in. Want Rob kwam bij de voorbespreking kwam die met Branta. Rob, ik laat me graag verrassen of jij het kan uitleggen zodat ik het snap. Wat het is.
Branta is... I guess in Nederlandstalige zin automatische verificatie van wallet software.
Oké. Okay.
En in de principes van don't trust, verify, right? Dus als je wallet software hebt staan, dat kan Ledger zijn, dat kan Sparrow zijn, Trezor, whatever. Doe je er goed aan om te verifiëren, komt de software die ik net heb geïnstalleerd, komt die wel van de effectieve developer van die software? Of heb ik via een sneaky phishing way ergens iets fout aangeklikt en heb ik een foute wallet software, waardoor als ik daar kritieke gegevens ingeef, dat mijn coins worden weggesnoept? En dan kan je verifiëren.
Stel dat ik een mailtje krijg van Ledger Recovery. Van je moet nu Ledger Live moet je nou updaten. Klik hier. Dan wil je wel weten of die software. Of dat dan de juiste software is.
Exactly. Dat inderdaad. En dus daar is altijd een manier voor om dat zelf te doen. Maar ik guess dat veel van niet-technische mensen dat niet altijd zullen doen. Dat is net zoals, doe jij je updates wel op je gsm en je laptop, dat er meer vaak de niet-technische mensen zijn die dat dan meer dan 20 keer wegklikken. Maar ja, doe ik straks wel, en dat echt gewoon digitale hygiëne is. En bij Bitcoin Wallet Software is het arguably natuurlijk nog heel erg veel belangrijker om van die digitale hygiëne te hanteren. Maar om dat manueel zelf te doen, in je CLI of je hebt daar ook andere manieren voor, ja... Is het een klein beetje, kan het wat afschrikwekkend zijn. En Branta is gewoon software die je downloadt en die draait op de achtergrond automatisch en die verifieert. Klopt de software die je hebt gedownload? Die verifieert die automatisch. Eenmalig en ook automatisch achteraf. En dus gewoon in die insteek echt past dat perfect binnen goede Bitcoin security, privacy, hygiëne. Om welke wallet software jij ook leuk vindt om te gebruiken, om gewoon een extra laagje security check daarop te hebben van die GPG verification, komt die wel van de developer. En dat is echt gewoon, zeker voor de iets minder technische personen, een heel leuk stukje open source software van een Amerikaan, hele toffe gast. Yes. Kan ik echt wel aanraden.
Oké, en... Doet Branta ook een verificatie van zichzelf?
Nee, dat... Nee, zo... Dat, Ik snap, I guess, wat je bedoelt. Hoe dat, I guess, werkt, is dat boeltje is open source. En dat is de verificatie dat, dat jij kan doen. Maar ja, het is niet zo dat jij jezelf kan verifiëren. Dat doet altijd een partij buitenaf. Anders gaat het wat... Je kan niet van jezelf zeggen, ik ben volledig kosher. Want ja, dat is... Het spreekt zichzelf wat tegen, begrijp je. Dus het is altijd een derde partij, om het zomaar te zeggen. Dat is dan een stukje software die zegt over iets anders dan ja, dat klopt, op basis van een manifest file en dan een signature die gaat kijken. Oké, klopt dat? Is dat door die programmeur, door die developer gesigned? Dat klopt, oké, all good. Ja. Het is open source. Dat is wel een heel belangrijk onderdeel dat inderdaad echt wel dat we kunnen verifiëren. Branda doet die, is dat wel kosher.
En ja. Heeft Branda dan een lijst met wallet software in zich die die kan verifiëren? Of kan je elke open source software daarmee verifiëren?
Klopt, een lijst. Dus ze ondersteunen, als ik het goed heb, Sparrow, Ledger, Trezor, Wasabi, Blockstream Green, en ik denk dat dat momenteel
de Bitbox
het vierde deel zal zijn. Bitbox, dat weet ik niet. Okay. Maar de meeste grote wel.
Maar je krijgt dus een lijst te zien van software wallets die je op je PC hebt geïnstalleerd. En daarmee kan je zeggen van oké, doe deze verifiëren. En dan... dan doet hij dat wat automatisch, geautomatiseerder dan wanneer je dat via bijvoorbeeld een shell script of een PowerShell script of iets dergelijks doet.
Ja, klopt. Je moet eigenlijk zelf helemaal niets doen. Het is echt gewoon dat ding downloaden en dat draait op de achtergrond. En er is een schermpje dat je kan zien en dan krijg je gewoon, kijk, twee wallets detected, zegt hij bij mij, Sparrow. En dan staat daar een checkje bij, status, die is... Branda matcht de author's PGP verified checksum. Dus die heeft die geverifieerd, die software, met de effectieve programmeur zijn signature. Dus you're good to go. Daar mag jij private key, security, kritieke dingen mee doen. Gewoon een klein extra leuke open source tooltje dat heel erg past binnen het, I guess, don't just verify.
Ja, maar ook voor de leek wel, denk ik, heel erg interessant. Als een leek niet weet op welke manier die een wallet moet verifiëren, hetgeen wat hij gedownload Absoluut. Heeft, of dat wel kosher is, ja, dan kan je dus Branda installeren en daarmee... Marina, ik zie jou kijken.
Ja, want ik vind het grappig, omdat je nou zegt, het is dan voor de beginners of de niet-technici die niet weten hoe ze de wallet moeten verifiëren. Maar ik weet dan ook niet hoe ik Branda moet verifiëren. Dus ja, inderdaad. Of ik nou het een download en dat ga ik vertrouwen, of ik download het ander en dat moet ik dan vertrouwen. Dus ik weet het niet. Ik heb daar nog niet echt beeld bij.
Beetje, ja. Ik heb een verhaal voor jou.
Ja, misschien een beetje wel. Maar misschien snap ik hem ook gewoon niet goed. Zeg maar. Ja, maar snap je hoe ik bedoel?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Ik moet dan ook maar vertrouwen dat die het juiste aangeeft. Ja,
misschien heb je wel de verkeerde versie van Branda, die dan...
Wallet op je...
De verkeerde versie van Sparrow alsnog verifieert.
Ja, yeah, I guess. Inderdaad. ik begrijp de insteek ergens. Maar ik denk dat het ook automatiseren is van waar veel mensen wel al mee bekend zijn, dat je verified dat... je kan het ook gewoon zelf doen. Het automatiseert het gewoon. En het is open source. Dat is ook het stukje van Bitcoin. Gaat Satoshi niet ooit gewoon erbij komen en zeggen, ja, nu maak ik even 10 miljoen coins bij. Zo werkt het niet. Het is misschien niet het beste voorbeeld. Dat is meer met netwerkeffect, I guess. Maar veel van het open source gegeven is de verificatie. En dat is, I guess, wat Branda verifieert. En als verificator zijnde, om het zo maar te zeggen, doet die aan. Nu, ik begrijp dat misschien als je minder bekend bent met het concept van het verifiëren van software, dat het misschien wat gewoon een beschuiving van het probleem lijkt. Maar het is wel... Het is wel eentje dat ik aanraad, zeker voor de minder technische mensen, om gewoon gezonde privacy. Er zijn veel zaken dat we kunnen doen, hè, zoals een VPN altijd draaien. Ik weet het van nog allemaal. Ik vind het een leuke, maar ik snap de insteek eigenlijk ergens ook wel dat het... Maar dat is het dus, dat is het niet. Of toch niet voor mij, laat ik het zo zeggen. Een verschuiving van het probleem.
Nee, precies. Nee, ik...
Goede praktijk.
Ik moet zeggen, ik vind het wel een interessante. Ik ga hem sowieso eens een keer proberen. Kijken of dat ik er ook wat aan heb. Of het voor mij in ieder geval iets is wat ik in mijn toolbox mee kan nemen. Was dat alles wat je over Brand daar kwijt wilde?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik vind het gewoon een leuke voor in de toolbox inderdaad... om bitcoiners toe te voegen. Ja.
Oké.
Okay. Is iets klein. Is iets klein.
Ja. Dan had ik nog een derde puntje opstaan. Ik weet niet of jullie nog andere punten op hebben staan, maar het derde puntje waar ik nog bij kwam is... Pascal, jij kwam daarmee in onze podcastchat. Raakt het originele idee van Bitcoin steeds verder uit zicht? En ik neem aan dat je daarmee doelt op de komst van de ETF's. Of dat Bitcoin nog wel een peer-to-peer electronic cash system is, zoals Satoshi Nakamoto het beschreven heeft in zijn whitepaper.
Ja, deels. Er zijn natuurlijk heel veel invloeden. Ik heb Maya daarnet ook al dingen daarover horen zeggen. Ja, het is een tool aan het worden die natuurlijk heel handig is voor verschillende toepassingen.
Mm-hmm.
Kunnen Bitcoin... Mensen beginnen te snappen. Hè? Dus nu... Ja, je hebt inderdaad dat peer-to-peer gegeven. En ja, ik denk, ik ben de naam kwijt op BNR, vandaag ook nog iets geluisterd, een podcast met Patrick, ben ik zijn achternaam kwijt.
Patrick van der Meijden.
Ja. Die vertelde dat het eigenlijk zo belangrijk is dat er echt wordt gebruik gemaakt. Dus het is niet voldoende om nu een grote adaptatie te hebben in de zin van kopen, om met mensen die eigenlijk... niet begrijpen, waardoor dat zij het waarschijnlijk terug gaan verkopen op momenten dat het dan weer hoge toppen scheert. En het heeft ook, de duurzaamheid zit hem net in het gebruik van Bitcoin, dat we dat gaan gebruiken echt als ruilmiddel, als betaalmiddel, als een manier om te leven eigenlijk. Want dan is die adaptatie effectief interessant voor het netwerk. En ik denk dat we een beetje moeten oppassen. Ik vind de ETF-gebeuren langs één kant heel goed, omdat het meer zichtbaarheid geeft en dat het ook natuurlijk een effect heeft op de koers. Maar daar zitten wel gevaren in, denk ik. Maar het is misschien wel leuk om het hier in de groep er eens over te hebben, hoe de anderen daarin staan, wat de functie moet worden of zijn of blijven. Ik denk dat diversificatie heel belangrijk is. Dus dat we verschillende toepassingen hebben die naast elkaar kunnen bestaan. En we weten ondertussen dat niet iedereen alles zal begrijpen. Maar dat het wel heel belangrijk is dat het gaat rouleren. En ik denk dat ik dat ook in de vorige podcast heb gezegd. Dat ik ook heel belangrijk vind dat mensen weten van ik kan betalen met Bitcoin. Als ik niet kan betalen, ga ik het toch eens vragen. En dat er toch een zekere zelfstandigheid en ook wel enthousiasme komt over het gebruik ervan. Dat denk ik wel heel belangrijk is.
Ja, ik ben wel benieuwd hoe Jury daar naar kijkt.
Ja, ik vind dat wel een heel interessante discussie. Want ik denk dus dat ETF's ervoor zorgen dat het dus toegankelijker wordt. Dus ook juist omdat ETF's wel gereguleerd zijn. En dus bekender dan het hele concept van Be Your Own Bank, waarvan ik me heel goed kan voorstellen. Dat het mensen toch wel eng vinden om echt helemaal verantwoord te zijn over je eigen vermogen. Ja, ik denk dus dat het in die zin wel fijn is voor die mensen die in ieder geval snappen dat Bitcoin een hedge tegen inflatie. Dus eigenlijk ook wat je, wat volgens mij belangrijk is geweest ook voor Michael Saylor, met Michael Saylor, om het dan in ieder geval wel toegankelijker te maken. En wat ik op zich wel positief vind ook aan ETF's, is dat het dus ook wel weer zodanig losstaat van Bitcoin protocol zelf, dat het niet zodanig in de weg zit dan dus met name de ordinals en inscriptions, waarvan ik eigenlijk dacht waar het over zou gaan toen ik jullie over op begon te praten. En dan denk ik dat een groter risico is in ieder geval voor de Bitcoin blockchain. Ik denk dat het heel zuinig moet zijn op de blockspace.
Mm-hmm.
En Ik vind wel dus dat zelfkustje ook wel een belangrijk aspect is voor Bitcoin. Maar dat dat niet voor iedereen is weggelegd. En dat ik daarom ETF's wel als een welkome aanvulling zie. Voor de mensen die daar echt op zitten te wachten. Want, juist omdat het dus wel op een bekende weg iets vergankelijk maakt. Wat verder best wel een black box is.
Nou ja, weet je, op het moment dat je een pensioenfonds of een grote verzekeringsmaatschappij bent. Of een family office of iets dergelijks. Ja, voor die partijen is het gewoon niet mogelijk om Bitcoin in een ledger of in een bitbox op te slaan en bij de CEO onder het kussen te hebben liggen, om het zo maar te zeggen. Dus die moeten op de een of andere manier een bepaalde gereguleerde mogelijkheid hebben om Bitcoin dan op een goede manier op te slaan. Nou ja, bij Coinbase hebben ze dat blijkbaar goed genoeg voor elkaar dat het in ieder geval doorgevoerd is, dat het een goede custody service is om Bitcoin op te slaan.
Ja, maar daar mag inhaken. Ik denk dus wel dat de centralisatie van custody bij Coinbase wel een met name risico is voor de bezitters van die producten.
Zeker, natuurlijk. Ik denk dat het voor privépersonen niet echt een vraag zou moeten zijn of dat je voor een ETF of als je ook het product zelf kan kopen, dat het geen echt vraagstuk is, om het zo maar te zeggen. En dat je het beste daar gewoon Bitcoin zelf kan bewaren. Want op het moment dat je dat doet via een ETF, dan ben je alsnog afhankelijk van een derde partij. In dit geval de bewaarder van die ETF. In heel veel gevallen is dat dus Coinbase zelf. Maar op het moment dat je een grote verzekeringsmaatschappij bent, die kunnen dat niet op een andere manier bewaren. Dus die moeten dat via die ETF's doen. En daarom vind ik het wel een interessante in ieder geval dat die ETF's nu goedgekeurd zijn en dat die dat die beschikbaar zijn. En dat daarmee in principe Bitcoin aangekomen is in de grote financiële markt. En de Wall Street heeft nu toegang tot Bitcoin op hun manier, op de fiat manier, ja, zeker. Maar is daarmee het idee van Bitcoin, het originele idee van Bitcoin, verder achteruit gegaan? Ja, ik vind het wel een leuke, interessante discussie.
Ja, ik vind het eerlijk gezegd ook wel gewoon een moeilijk onderwerp, omdat als ik denk aan BlackRock, dan denk ik eigenlijk aan de top 1%. Een van de redenen waarom banks bail-outs krijgen, is een deel van het oud systeem. Mm-hmm. Dat value eigenlijk centraliseert bij de top 1% van de wereld. En also one of the reasons waarom we voornamelijk zoveel, ik denk, wat de meeste van de problemen zijn dat geld veroorzaakt, komt eigenlijk als uit oorsprong van dit soort instellingen. Weet je, in de Genesis blog had je ook de Times artikel. Mm-hmm. En dan ging het om de big banks. En hoe ver weg is BlackRock away from the big banks? Weet je, hoe anders is het dan het oud systeem? En dan zijn ze eigenlijk zichzelf aan het herkapitaliseren en weer aan het, het lijkt wat meer armor aan het zetten voor zichzelf.
Ja, maar aan de andere kant is het ook wel weer sowieso neutraal. Dat dus ook hun de kans hebben om daarmee te doen wat zij denken te moeten doen.
Ja, waarom zou Bitcoin, bedoel je het zo dat waarom zou Bitcoin alleen voor het plebs zijn en niet ook voor de grote financiële instellingen? En op het moment dat het, die kan ik wel plaatsen, om het zo maar te zeggen. Die snap ik ook.
Dat is wat je zegt, inderdaad. Dus ik denk inderdaad dat zij onderdeel zijn van het probleem waarom Bitcoin überhaupt nodig is. Mm-hmm. Dus daarom is het ook wel interessant om te zien dus dat in ieder geval wel hun klanten in ieder geval begrijpen wat Bitcoin voor kan betekenen. Dus ik ben ook wel heel erg benieuwd naar de beweegredenen. Waarom particulieren dan vooral in een ETF Bitcoin zou stappen in plaats van self-custody. Maar nog steeds geeft dus mij dus juist wel aan dat Bitcoin juist nog wel doet wat het moet doen en niet discrimineert.
dat heb ik
ook wel een beetje met ordinals en met inscriptions. Mm-hmm. Dat zolang je maar bereid bent om de fees te betalen, en ik vind het echt bizar wat voor bedragen worden neergeteld voor die hoe heet het proces? Minting of zo. Mm. Wordt neergelegd. Maar juist ook weer het UTXO-model met de free market, vind ik wel weer een krachtig mechanisme wat Bitcoin wel weer zo elegant maakt.
Nee, je ziet het.
En ook daar zie ik wel dat het toch echt een hype is geweest, wat gelukkig alweer over is. En dat dus ook de onzin vanzelf wel weer verdwijnt.
Mm-hmm.
En dat ik dus wel ook denk dat we zuinig moeten zijn op de blockspace. En dat in die zin, omdat blockspace maar klein is, ja, je hebt dan wel Lightning die dat probeert te helpen. Maar eigenlijk zou je ETF ook als een soort layer 2 kunnen zien, die ervoor zorgen dat, ondanks dat je geen on-chain transacties gebruikt, wel heel veel nieuwe Bitcoin bezitters gaat krijgen. Maar dan niet op de manier zoals dat denk ik zelf als Bitcoin is.
Een soort van gecentraliseerde onboarding.
Ja.
Ja, maar dat is het toch ook met de non-custodial wallets?
Ja, zeker. Ja, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld wat Fediment aanbiedt.
Ja, Fediment, Vault of Satoshi. Maar ik weet niet. Het is. In het oud systeem, ik zeg het oud systeem bestaat nog steeds, ja. Maar in het soon-to-die systeem. Is het machine zodanig ingesteld dat het eigenlijk geoptimaliseerd is of rigged is ten gunste van the few instead of the many? En het mooie van Bitcoin is, en ik denk ook, ik hoop dat dat ook uitkomt met de ETF's, dat het juist aantoont dat de massa daar meer baat van heeft dan de minority.
Mm-hmm.
Uiteindelijk, dus ik denk dat als BlackRock gewoon blijft kopen, dan hebben ze misschien wel een grote stack aan Bitcoin in hun, of in Coinbase's custody. Maar dat maakt iedere stack dan ook weer wat meer waard als je het gaat vergelijken in fiat value. Maar het blijft vooralsnog één Bitcoin is één Bitcoin.
Exact.
Dus wat uiteindelijk het effect ervan is, dat moeten we nog zien.
Ja, in principe schaft BlackRock wel de Bitcoin aan namens hun klanten. Dus het is dan niet BlackRock die... ze zijn in beheer van BlackRock en in custody van Coinbase. En zeker gezien zouden ze wel van de klanten moeten zijn. Maar ik denk dat... ik hoop eigenlijk dat ook weer dus een rabbit hole is die dan... Dus de mensen die dus wel dan niet denken... Bitcoin een aantal moeten schouwen via ETF's en dan wellicht door verschillende inzichten beter begrijpen wat Bitcoin ook kan betekenen. Ja. Wellicht op een gegeven moment wel niet makkelijker les leren.
Ja, ik zou het heel... Voor Bitcoin maakt het in principe niet zo gigantisch veel uit, maar ik zou het misschien wel grappig vinden als het eens een keertje fout gaat, ook bij Coinbase.
Ja. Eigenlijk wel, ja. Nee, maar dat is, dus ook daar vind ik het ook wel... interessant om te zien dat volgens mij ook best wel veel van die aanbieders van ETF's ook in ieder geval hun wallet-adres hebben gedeeld.
Mm-hmm.
En dat je zo ook kan zien dat ze inderdaad, als ze transparant zijn in wat de klantengoeden zijn, dat ook naast wallet-adres kan leggen. En dat het ook een sympathiek gebaar is dat zij volgens mij ook 5% van hun winst doneren aan Bitcoin ontwikkeling.
Ja.
Waar dan ook wel weer een paar keer de vraag terecht is opgekomen van, is het wel goed dat een partij als BlackRock wel doneert aan Bitcoin development?
Ja, het ligt natuurlijk eraan waar komen die Bitcoin, waar komen die fees, waar komen die grants, waar komen die terecht? Als dat...
En vrij ben je als Bitcoin developers om te bepalen wat daarmee gebeurt.
Ja, exact. Maar inderdaad centralisatie of decentralisatie is natuurlijk daar ook heel erg belangrijk.
Ja, zeker, ja.
Ja. Maar nog even terugkomende op de daadwerkelijke vraag. Is dat een, als je het samenvat bij elkaar, is dat dan een zaak waarbij we kunnen zeggen dat de Bitcoin steeds verder van het originele idee van een peer-to-peer electronic cash system... verwijderd raakt? Of valt dat wel mee? Is dat systeem, is dat nog steeds de basisvisie? En is het niet gewoon logisch dat zulke soort producten, zoals een Bitcoin ETF, uiteindelijk bij een superieur geldsysteem ook een intrede gaan doen?
Ja, je zou zelf zeggen, van ik ga mezelf pas zorgen maken als op een gegeven moment, dus ook op vele verzoek van de ETF-aanbieders, dus daadwerkelijk de Bitcoin-code verandert. Dus wat sowieso gelukkig de afgelopen jaren zien bij Bitcoin, is dat ze heel terughoudend zijn in aanpassingen.
Mm-hmm.
En als nu ineens dus veel sneller aanpassingen doorheen gezet worden, die dan ook in het voordeel zijn van de ETF-aanbieders. Ik denk dat dat moment is dat we ons zorgen moeten gaan maken.
Maar hebben we dan niet alsnog de vraag of de mensen die een eigen node draaien, of die software dan wel installeren, en hebben het alsnog niet super decentraal georganiseerd? Is het op dit moment niet gewoon decentraal georganiseerd en kan er niet een lobby gestart worden van oké, BlackRock of vanwege de funds die BlackRock beschikbaar heeft gesteld, is deze code nu in de Bitcoin Core terechtgekomen. Mensen, installeer het niet, want het is geen kosher code.
Ja, dus ik denk dat het heel lastig is eigenlijk om dus die basisprincipes die inmiddels 15 jaar al rechtop blijven staan.
Ja.
Door in ieder geval bewegingen zoals het aanbieden van Bitcoin ETF omver te gooien. Juist inderdaad ook door de mate van decentralisatie. Ook als je ziet hoeveel zeggenschap de gebruikers hebben. Als je kijkt ook naar de hele user-activated software discussie in 2017.
Mm-hmm.
Dat ik dat opnieuw terugkomen bij het punt van hoe elegant Bitcoin is ingericht. Dat ik ook wel interessant vond dat voor mij was het Andreas Antonopoulos op een gegeven moment zegt dat we ook een mate van decentralisatie hebben die voldoende is ook om het echt decentraal te noemen. Met name ook bij de miners.
Mm-hmm.
Dat punt is zodanig ver voorbij zijn dat je eigenlijk altijd maar beter mee kan doen met Bitcoin dan proberen het onderuit te halen.
Ja, ja, het is een systeem waarbij mensen die vals spelen eigenlijk zelf aan de kant gezet worden.
Ja, want zodra het lukt, dan is het waardeloos.
Ja, exact.
Oh, ik zou zeggen, om terug te komen op de originele vraag, peer-to-peer electronic cash system. We zijn er nog niet helemaal. Er wordt nog veel gebouwd. En veel van het oude systeem staat er nog. En ik bedoel, dat zie je ook wel gewoon in de ETF, want daar heb je tig middelmen ertussen. Maar ik denk dat we dat punt wel op een gegeven moment bereiken. Dus ik denk niet verder weg, ik denk juist harder op weg.
Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat we er nog niet helemaal zijn, nog. Dus ik ben het wel met je eens.
Oh, ik wou zeggen inderdaad dat door de ETF-aanvragen, die moesten er zoveel keuringen en aan zoveel eisen voldoen,
mm-hmm,
dat het nu wel officieel is aangemerkt als commodity. En dat het daardoor nou wel echt duidelijk verschil maakt met alle andere shitcoins. Dus wat dat betreft, weet je, is het wel op een andere manier nou ook in de mainstream media, kom je er als normie zeg maar bijna niet meer omheen, naast alle FUD die er is, komt het nou ook in een ander licht te staan. Kijk, als de grote bedrijven nou erop inspringen en zo, en het komt nou bij Wall Street, en dan kan het niet alleen maar slecht zijn en alleen maar speculatief en alleen maar, ja, snap je? Dus het,
mm-hmm,
krijgt toch een beetje een andere vibe nou ook mee. Los van of dat nou nog het originele idee is of niet. En het mooie is natuurlijk dat het originele idee wel nog steeds werkt. Dat verandert daardoor, ja, niet. En als het huidige systeem, zoals Maya al zei, het soon to fail system failt, dan heeft het nog steeds de functie waar het voor bedoeld is. En dan kun je daar wel op terugvallen.
Ja, dus eigenlijk zeg je dat door de ETF-aanvragen eigenlijk Bitcoin beter begrepen is. Met name ook door bijvoorbeeld de SEC. En dat eigenlijk juist het hele proces van het accepteren van de ETF's misschien zelfs goed is voor Bitcoin. Dat het serieuzer wordt genomen daardoor.
Ja.
Alles is goed voor Bitcoin.
Bevestigt het bestaan. Ja. Sorry. het bevestigt het bestaan wel, hè, van Bitcoin. Ze kunnen niet zeggen dat het geen harde asset is als het onder een ETF zetten, natuurlijk.
Ja, precies.
Maar ik denk inderdaad dat veel mensen die nu investeren in ETF, dat zoals mensen die investeren in een ETF van goud, dat ze op den duur wel beseffen van ik kan misschien beter goud kopen. En dat het misschien juist hetzelfde is met Bitcoin, dat mensen dan misschien denken, ja, maar ja, misschien moet ik er maar gewoon zelf ook kopen. Dus dat die stap wel gemaakt wordt door de ETF.
Ja.
Ja, het krijgt wel een beter image, denk ik.
Ja, ik denk het ook, ja.
Ik denk persoonlijk eigenlijk dat, misschien sta ik daar wat alleen aan die kant, om te antwoorden op de originele vraag van brengt het ons verder weg van het oorspronkelijke idee van Bitcoin? Het ETF-verhaal aan zich, vrees ik eigenlijk dat we met dat specifieke aspectje daar verder weg van bewegen. Voor mij gaat Bitcoin over vrijheid. En dat heb je alleen maar met self-custody. En dat eindigt volledig. Dat is een binair verhaal als je dat niet hebt. En met het ETF-verhaal, dat is wel een spot ETF, maar die is cash-settled. Dus je kan daar nooit Bitcoin uithalen. Nooit of te nimmer. Dat is altijd in cashvorm. Dus het gaat daar puur en alleen over de prijsappreciatie, de number go up, de greed. En ik geloof wel, wil ik erbij zeggen, dat het hele Bitcoin-ecosysteem absoluut nog wel in steeds sneller tempo de goede kant op gaat. Maar het ETF-verhaal aan zich vrees ik dat we op deze moment of toch veel van de X-pumpementals op dit moment een klein beetje naïef zijn en blij zijn gewoon met een, oh, kijk eens aan, all-time high voor de halving en de supply and demand mismatch, juicy, juicy. Er komen er maar 900 bij, over een maand maar 450, er worden er 10.000 opgekocht, leuk, leuk, leuk. Ja, dat is heel leuk, maar ik denk dat er nogal heel snel naar de andere, willful ignorance naar de andere kant wordt gekeken van BlackRock is echt geen vriend van de zaken waar Bitcoin voor staat, lijkt mij. Integendeel, hoe zij reeds meermaals crimineel worden veroordeeld en het verschil tussen wat ze publiek preachen en onder water doen, net zoals zoveel andere Wall Street banken, is vaak heel groot en manipulatief en hun inmenging tussen politiek en de corporatocracy. Het is echt een heel vuil verhaal. Consistent vanaf je een beetje begint te graven. En ik ben er gewoon over het algemeen heel erg argwanend over. Natuurlijk ben ik blij dat de bijks worden gepumpt. Maar ik geloof toch wel dat het ETF-aspect specifiek eigenlijk een net achteruit is. Ik wil absoluut met iedereen afvragen, obviously. Ik denk dat daar wel elke Bitcoin het mee kan eens zijn. Maar ik denk dat ik vrees dat we een klein beetje naïef zijn. En dat we een klein beetje verblind zijn door de prijs op het moment. En dat we gerust wat scherper mogen zijn over de organisaties die daarachter staan.
Nee, daar ben ik het wel helemaal met je eens. Wat dat betreft zeker. Ik zou het ook niemand aanraden die het direct kan kopen of peer-to-peer kan kopen, self-custody, al dat soort dingen. Maar ik denk wel dat, wat ik net bedoelde, dat de image wel iets verandert. Dat het wel wat breder toegankelijker wordt. Dat het niet meer zo'n onbekend, vreemd iets is waar mensen misschien afgeschrikt van zijn. Maar dat ze, weet je, het wordt meer publiek. En waardoor wij mensen, nou, weet ik niet, makkelijker kunnen orange pillen of zo. Waardoor je het misschien makkelijker in een gesprek erover kan hebben. Als ze dan zeggen, oh, die ETF's. En dan zou ik ze zeker nooit aanraden om die ETF te kopen. Maar dan kun je de voordelen van de Bitcoin zelf uitleggen. Snap je hoe ik die bedoel? Dat je een ander instap hebt. Of dat als mensen dan terughoudend zijn of zeggen, oh ja, maar dat wordt alleen maar door criminelen gebruikt. Nou ja, goed, naar jouw BlackRock verhaal nou ook, zou dat dan kloppen? Maar, snap je? Maar je zou dan kunnen zeggen, het zit nou ook al in een ETF. Het is aangekondigd of het is gekenmerkt als een commodity. Het valt nou officieel in dezelfde categorie als goud, dat soort dingen. Dus dat bedoel ik meer met de image verandert daardoor. En vervolgens dan de mensen dan uitleggen wat het echte idee erachter is en waarom je nooit een ETF moet kopen, ook niet van goud of iets dergelijks. En ze dan uitleggen van oké, zelfkasten die, ja, weet je, het inderdaad zelf in handen hebben, dat soort dingen. Maar misschien maakt het de instap wat makkelijker of het gesprek wat makkelijker.
Ja, ik zou zeggen, ik denk dat het dus inderdaad wel het type mensen aanspreekt die denken, die komen voor de winst. Nou, ik zou zeggen van kom voor de gains, stay for the revolution.
Ja.
Dus dat ze dus ook, doordat ze wel bij Bitcoin aanraken komen, hopelijk zich wel ook meer erin verdiepen. En dan dus ook weer door, ja, dat net al zei, door voortschrijdend inzicht, eigen inzien. Oh wacht, zo'n ETF's inderdaad helemaal niet wat Bitcoin eigenlijk zou moeten zijn. En dat het dan niet direct interessant is, ja, dat is inderdaad wel jammer. Maar ja, ik zie het recht wel als een soort gateway drug dus tot de echte self-custody Bitcoin.
Ja, zeker. Nee, dat is ook hetgeen wat ik daarnet... ik wilde aan jou vragen, Rob. Wat maakt de komst van BlackRock... Wat verandert dat met de eventueel de Bitcoin die jij zou bezitten? In principe niks. Weet je, jij kan Bitcoin nog steeds op dezelfde manier gebruiken... voor de ETF's of na de ETF's. Nou, hoe jij dat zou willen. En daarom is het alleen maar een extra iets in mijn ogen... Een extra argument dat je ziet van oké, ja, Bitcoin is nu een commodity. Oké, Bitcoin is nu een ETF. En gaat het een keer fout met die ETF? Als je een lange termijn visie hebt, zeker weten. Dit gaat binnen nu en 30, 40, 50 jaar gaat dit vast en zeker een keertje fout. En dat we zien dat een partij meer... ETF's uitgegeven heeft dan dat er daadwerkelijk Bitcoin aangekocht zijn. Ja, en dan krijgt die daadwerkelijk op zijn broek. En dan is dat geen probleem voor Bitcoin. Dan is dat geen probleem wat Bitcoin heeft.
Nee, ik zit net weer, nu jij dat verhaal vertelt, ook te denken, het geldt toch hetzelfde voor goud?
Ja.
Het feit dat er ETF's zijn of papergoud of weet ik veel wat. Hè. We gaan ervan uit dat er ook veel meer papieren... certificaten in omloop zijn dan dat er werkelijk goud is. Maar dat zegt niks over de kwaliteit van het stukje goud wat je wellicht thuis hebt. Of nee. Goud met al zijn eigenschappen op zich. Dus ja.
Ja, klopt. Daar stuurde ik eigenlijk ook wel een beetje op aan. Van ze hebben ook met goud hebben ze eigenlijk ook wel wat fratsen gedaan. Dus inderdaad, het zou kunnen dat het met de Bitcoin ETF dezelfde richting uitgaat naar verloop van tijd.
Ja, maar daar ben ik gek genoeg helemaal niet bang voor.
Ik ben er niet bang voor, maar ik vind het... Allee, het is natuurlijk weer imago-schade dan weer. Hè? Dus, maar ja, het is nu wel iets dat leeft en het is er. Maar ik zelf heb daar totaal geen vertrouwen in. Maar ik vind wel, ja, het is inderdaad zoals jullie zeggen, heel goed om het gesprek te starten. Hè? Je hebt een ankerpunt waar je mee kan beginnen. Hè?
Ja. Oké. Ik zit heel even te kijken, is er nog iemand die iets wil inbrengen? Maya, Jury.
We zitten beiden hier na te denken. Het enige wat voornamelijk door mijn hoofd gaat, is dat jullie me net aan het uitlachen was dat ik mijn Google niet update. Ja. Ik ben nou net een van die mensen die alles niet update op deed.
You know who you are.
Ja, en dan is het... Ik ben toch wel wat meer van het, weet je, gebruikersvriendelijker of de makkelijkste oplossing steeds zoeken.
Mm-hmm.
En dan...
Ik denk dat de ETF beter bij jou past dan een...
Ik vind de ETF juist gecompliceerder. Ik vind het nog meer werk. Dan moet ik nog meer met een of andere gast in een suit gaan praten. Nee, dank je. Maar ja, ik denk de complexiteit abstraheren. Ik bedoel, ik ben heel erg een fan bijvoorbeeld van Noster. Primal bijvoorbeeld vind ik een hele leuke app om gewoon, weet je, kleine hoeveelheden sets naar mensen te kunnen sturen en elke dag een beetje te kunnen kopen.
Zappen.
Ja, zap.
Primal's awesome.
Exactly.
Rob, heb jij nog iets wat je eraan toe wil voegen?
Nee, niet per se. Ik denk dat ik kan nog wel een half uurtje door kakken op de ETF's, maar ik denk dat ik een beetje een algemene boodschap wel het kunnen verwoorden. Jawel.
Hebben we nog genoeg podcast in de toekomst voor om dat te doen? Jury, wilde jij nog iets toevoegen?
Nee.
Oké, okay. Pascal?
Nee hoor.
Oké, okay. Marina, wilde jij nog iets toevoegen?
Nope.
Nee, ik wilde wel nog iets toevoegen. En het is dat we deze podcast opgenomen hebben op een bloktijd van 835.423 bij een Moskou-tijd van 1563.
Zijn we die vergeten in het begin te noemen?
Zijn we in het begin wederom vergeten, dus we doen nou gewoon, je moet de hele podcast door om de bloktijd te weten.
Heel knap voor iedereen die nog steeds luistert. Ja.
Ja. Maar dat gaan de meeste zijn, dus dat komt helemaal goed.
Top.
Dan hartstikke bedankt allemaal. En nou, leuk dat we de podcast in dit nieuwe formaat op deze manier zo kunnen doen. En ik wil jullie allemaal uitnodigen tot de volgende keer.
Yes.
Gezellig.
Leuk, tot de volgende.
Okay.
Nou, tot de volgende keer.
Doei.
Doei.
Doei. Doei.